Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Oude Testament bij de profeet Jesaja, het 43e hoofdstuk. We lezen vanaf vers 8 en dan door in hoofdstuk 44 tot het 5e vers. Dus Jesaja 43 vanaf vers 8 tot en met hoofdstuk 44 vers 5. En daar in Jesaja 43 luidt het woord van de Heer als volgt. Brengt voort het blinde volk, het welk ogen heeft, en de doven die oren hebben. Laat al de heidenen tezamen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen. Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, het is de waarheid. Gij die dan zijt, mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen God zijn zal. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve ik. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen en geen vreemd God was onder uw lieden. En gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Ook eer de dag was, ben ik en er is niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken en wie zal het keren? Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Om uw lieder wil heb ik naar Babel gezonden en heb hen allen vluchtende doen nederdalen, te weten de Galdeën, in de schepen op de welke zij juichten. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw lieder koning. Alzo zegt de Heere, die in de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte, die wagens en paarden, heer en macht voortbracht, tezamen zijn zij nedergelegen. Zij zullen niet wederop staan. Ze zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan. Gedenk aan de vorige dingen niet, en overleg de oude dingen niet. Zie, ik zal wat nieuws maken. Nu zal het uitspruiten. Zult gij, lieden, dat niet weten? Ja, ik zal in de woestijnen wegleggen en rivieren in de wildernis. Het gedierte van het veld zal mij eren, de draken en de jonge struizen. Want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis, om mijn volk, mijn uitverkorene, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël, mij hebt gij niet gebracht het kleine vee van uw brandoffers en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht en met het vette van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden, gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk aan uw zonde niet. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En gij Jeschurun, dien ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. en zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben van de Heere. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben van de Heere. En zich toenoemen met de naam van Israël. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van deze middag, die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 44, de versen 3 tot en met 5, die ik u nogmaals lees. De Heere die zegt daar, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben van de Heer, en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben van de Heer, en zich toenoemen met de naam van Israël. Schrijven als thema boven de preek, de Heer belooft de geest van opwekking. We staan stil bij twee gedachten. Het werk, allereerst het werk van de geest, dat wordt zichtbaar in de woestijn. Dat kun je ontwaren uit de woorden die hier gebruikt worden, het dorstige en het droge. En in de tweede plaats het werk van de geest dat weer klinkt vanuit het hart. Vers 5, als die mensen zullen zeggen, ik ben van de Heer, en weer anderen zich noemen met de naam van Jacob, en weer anderen, ik ben van de Heer, en zich toenoemen met de naam van Israël. De Heere belooft de geest van opwekking. Twee gedachten. In de eerste plaats, het werk van de geest wordt zichtbaar in de woestijn. En in de tweede plaats, het werk van de geest weer klinkt vanuit het hart. In de eerste plaats dus, het werk van de geest wordt zichtbaar in de woestijn. Gemeente, je zou er moedeloos van worden als je kijkt naar de toestand van Israël in de tijd van Jesaja. Moedeloos. Het is niet voor niets dat de Heer hen vergelijkt met mensen die omkomen van dorst. En het is niet voor niets dat de Heer hen vergelijkt met een stuk droge grond waar de scheuren in zitten. Een stuk grond waarin geen leven is te vinden. Zo'n akker waarin je geen enkel grassprietje op ziet komen. Waar geen enkel bloemetje bloeit. Wat dor is. Droog. Wat is nou dat volk? Daar zit geen leven in. Het is dor en droog. Het is dood. En dat ligt niet aan de Heere. Dat moeten we goed onthouden vanmiddag. Als de Heere hier dat volk zo beschrijft. Maar dat ligt niet aan de Heere. Want we hebben niet voor niets ook Jesaja 43 met elkaar gelezen. En daar hebben we gelezen hoe de Heere voor dat volk heeft gezorgd. Welke wonderen dat de Heere nu heeft gedaan voor dat volk. Dat volk wat in ballingschap zat, gevangen genomen eigenlijk. En dat heeft de Heere bevrijd. Op een hele wonderlijke wijze. Toen ze daar voor de Rode Zee stonden. Die woeste wateren van de Rode Zee waar geen pad doorheen leek te komen. Maar de Heere maakte er een pad doorheen. En dat volk is uitgeleid. Groot is Gods trouw geweest die hij aan dat volk heeft betoond, keer op keer. Wat heeft dat volk de Heer ervoor terugbetaald? Wat heeft dat volk de Heer daar nou voor teruggegeven? Helemaal niets. De Heer had hen verlost, maar daarna zijn ze hun eigen weg gegaan. Ze hebben hun leven naar hun eigen goeddunken ingericht. De Heere die zegt het in het vorige hoofdstuk. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Ik heb jullie wel bevrijd. Ik heb jullie losgemaakt uit de banden van de farao. Maar toen zijn jullie niet bij mij gebleven. Dan hebben jullie niet in afhankelijkheid van mij geleefd. Nee, jullie hebben gedaan wat je zelf goed dacht. En was het dat maar alleen? Maar de Heere die zegt het nog veel sterker. De Heere zegt tegen dat volk: jullie hebben mij de last van jullie zonden opgedrongen. Jullie hebben mij arbeid gemaakt met jullie zonden. En jullie hebben me vermoeid met jullie ongerechtigheid. Dat is het beeld wat daar gebruikt wordt. Dat is een berg wat maar in de richting van de Heere wordt geschoven. Dat is wat het volk gedaan heeft. Dat is de dankbaarheid die dat volk heeft getoond. Ze hebben de Heere vermoeid. Met heel veel godsdienst, dat wel. Er werden wel offers gebracht. Het was er allemaal heel godsdienst. Er was niks op aan te merken zo aan de buitenkant. Maar er zat geen leven in, er zat geen hart in. En daarom zijn ze dorstig geworden. Hun zonden en hun ongerechtigheden, die zorgen ervoor dat ze straks in ballingschap gevoerd zullen worden. Naar Babel, naar een dor en een dorstig land. Daar in dat land van de ballingschap, daar zal straks geen leven zijn te vinden. Je zou er toch moedeloos van worden als je dat tot je door laat dringen. Dat dat de situatie is van het volk Israël. Wat moet daar nog voor leven uitkomen? En dan dat laatste vers van hoofdstuk 43. Dan zegt de Heer: daarom zal ik de overste van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimping. De Heer die zegt er eigenlijk: ik laat het volk los. Ik laat het volk, dat volk dat heeft er zelf nou om gevraagd om te sterven. Maar laten we vanmiddag maar niet alleen naar dat volk Israël kijken. Want is het in Oud-Beierland veel beter? Is het in uw eigen leven veel beter? Hoeveel mensen zitten hier ook vanmiddag niet die droog zijn? Waarin geen leven, geen enkel geestelijk leven is te bespeuren. Tuurlijk, u zit hier keurig. Godsdienstig, ja, dat wel. Maar waarin nou geen enkel leven is te vinden. Niet dat leven, dat ware leven van boven. En niet alleen als we kijken naar ons eigen hart, maar gemeente breed. Als we wat breder kijken naar de herstelde vormde kerk. Wat breder kijken nog naar de gereformeerde gezind in Nederland. Wat is het dorre? Wat is het droog? Waar is nou werkelijk leven? Nee, ik ben niet negatief. Je hoort mij vanmiddag niet negatief zijn, maar waar is nou werkelijk leven? Er is wel heel veel godsdienst. Er is wel heel veel vromigheid. Maar is dat nou ook werkelijk leven? Misschien moet u wel zeggen, ja, het is er wel geweest. In mijn leven, het is er werkelijk geweest. Er waren de tijden dat het God was. Waren de tijden dat de Heere overkwam en dat het zo heerlijk was. Dat ik me verheugde in de Heere dag aan dag. En dat ik zijn wonderdaden verkondigde in het midden van de gemeente ook. Maar nu moet ik met Psalm 42 het uitroepen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Een dorstige woord. Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat ons eigen leven zo droog en dorstig kan zijn? En hoe komt het nou dat de kerk zo droog kan zijn? Nou, het ligt niet aan de Heere vanmiddag. Want de Heer die heeft er alles aan gedaan om die droogte nu weg te nemen. Laat ik maar een paar dingen noemen. De Heer die heeft zijn wet gegeven. En bij die wet, toen de Heer de wet gaf, toen zei hij, doe dat en gij zult leven. Zou de Heer dat niet gemeend hebben? Zou de Heer het niet gemeend hebben dat als je die wet van God nou volkomen zou houden, dat je dan zou leven? De Heer die heeft zijn woord gegeven. En de Heer heeft zijn eigen zoon ten laatste zelfs gegeven. Ja, hij heeft hem voor ons allen overgegeven, zegt Paulus. De Heer heeft er alles aan gedaan. Hij heeft alle voorwaarden nou geschapen dat uw en jouw leven en dat het leven van de kerk niet dorstig en niet droog zou zijn, maar levendig zou bloeien. Wat heeft u ermee gedaan? Wat heeft u er nou mee gedaan? Is het niet hetzelfde als dat volk Israël? Is het met ons leven niet precies hetzelfde dat we de Heere niet hebben aangeroepen? En dat we niet in de nabijheid van de Heere hebben verkeerd, maar juist het tegenovergestelde hebben gedaan. Dat we de Heere vermoeid hebben met onze zonden en met onze ongerechtigheden. Dat we alsmaar onze zonden hebben opgestapeld. Dat het zo dor en droog is. Zijn we daar niet zelf de oorzaak van? Want het is diezelfde Jesaja die dat zegt. Het zijn de zonden die een scheiding maken tussen God en onze ziel. Dat kan zelfs nog na ontvangen genade. Dat het weer dorstig wordt. En droog. Als er zonden tussen schuiven. Die de genadige tegenwoordigheid van de Heere kwijtraakt. Zou je toch moedeloos van worden als je dat hoort? Je zou er toch moedeloos van worden als je zo naar je eigen leven kijkt en naar de kerk kijkt. Waar moet er daar nog leven uitkomen? Als wij nou alles verzondigd hebben. Want dan geldt voor ons precies hetzelfde. Dat laatste vers van hoofdstuk 43. Als we de Heere vermoeid hebben met onze zonden, dan... Ja, dan zijn wij het waard om in de ban gedaan te worden, om weggedaan te worden voor het aangezicht van de Heer. Moedeloos zou je ervan worden. Oh, wacht even. Want de Heer zegt zet na hoofdstuk 43 niet een punt. Nou, er staat wel een punt. Maar de Heer gaat voor. Maar hoor nu. Luister vanmiddag te midden van al je doodsheid en van al je droogte en van al je dorheid. Maar hoor nu, zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af die u helpt. Vrees niet. Heer, ik heb alles te vrezen. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik alles te vrezen. Vrees niet. Waarom niet? Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal van mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Gemeente, onze dorst en onze droogte, die komt van beneden. Die hebben we zelf veroorzaakt. En het is onmogelijk dat wij zelf ooit onze dorst lessen. Laten we daar goed van doordrongen zijn. Uit onze droogte zal er nooit één vrucht voortkomen. Er zal nooit leven uit opgewekt kunnen worden. Zoals Paulus dat schrijft in de brief aan de gemeente van Efeze. Dat wij dood zijn door de zonden en door de misdaden. Nou, dood. Daar hoef je geen leven van te verwachten. Dat zal uit zichzelf nooit tot leven komt. Maar nu belooft de Heere dat hij water van boven zal gieten. En hij belooft stromen uit te gieten. In al onze dorheid en droogheid worden wij vanmiddag door de profeet Jesaja omhoog getrokken. En wordt onze blik naar boven gericht, opdat wij het zouden leren verwachten van de hemel en van de hemel alleen. De Heere zegt, ik zal water gieten en ik zal stromen gieten en ik zal van mijn geest gieten. Als de Heere zegt, ik zal, dan moet je niet zelf proberen te doen vanmiddag. We willen graag nog van die dingen zelf doen. En dat doen we misschien met hele goede dingen. Dingen die in zichzelf ontzettend goed zijn. We gaan naar de kerk. Dat is heel goed. We lezen uit de Bijbel. Ontzettend goed. We bidden. Ontzettend goed. Dingen die in zichzelf ontzettend goed zijn. Maar als u daar nou van verwacht, dan kunt u vanmiddag beginnen in Genesis 1 en de hele dag en nacht en doorlezen totdat u bij het slot van de Bijbel komt, maar het zal u geen ene steek verder helpen, als u het niet van boven verwacht. Het zal geen leven geven, zolang we ons niet vastklampen aan die woorden van God zelf, die zegt, ik zal. Als dan vanmiddag hier een rijke belofte klinkt, dan is dat wel een belofte die je streep zet door al uw pogingen en door al uw mogelijkheden. Wat belooft de Heer? De Heer die belooft water uit te gieten. En dat water, dat is hier het beeld voor de Heilige Geest. Die twee delen van de tekst die corresponderen met elkaar. Hè? Het eerste gedeelte en het tweede gedeelte. Ik zal water gieten. Dat correspondeert met ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En stromen, dat is... Het correspondeert met die zegen van de Heere. De Heilige Geest wordt dus door de Heere vergeleken met water. En waarom? Nou, allereerst omdat water een reinigende functie heeft. Dat snappen de kinderen vanmiddag nog wel. Stel je voor dat je buiten hebt gespeeld. En je hebt in de modder zitten spelen. Je handen erin zitten graaien. En je krijgt hele vieze handen van. Dan kom je thuis, hele zwarte handen. Wat zegt mama dan? Hou ze maar even onder de kraan. Spoel ze maar even schoon onder de kraan. Dan worden ze weer schoon. Als je ze dan onder de kraan houdt, dan wordt die modder, je wordt er van afgespoeld. Dan worden die handen weer schoon. Nou, dat is precies wat de Geest doet. De Geest die maakt schoon. Die reinigt. Dat zien we in het vorige hoofdstuk in vers 25. Dan zegt de Heer het met nadruk. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnent wil. En ik gedenk aan uw zonden niet. Dat kan alleen door die Geest die God belooft hier. Want die Geest, wat doet hij? Die Geest die neemt vanuit Christus het bloed en legt dat bloed in mijn hart, waardoor mijn hart gereinigd wordt, schoongemaakt wordt. Die Geest die wil ons wassen en reinigen door het bloed van Jezus Christus. Dat is wat de Geest doet. En als de Heer hier dan belooft dat hij water zal gieten op de dorstige en stromen op het droge, dan belooft de Heer dus allereerst die geest van reiniging. Geest van reiniging door het bloed van Christus. Maar het is niet het enige wat water doet. Water maakt niet alleen schoon, water heeft meerdere functies. En dat wordt in het verband van onze tekst dan ook wel duidelijk. Dat water ook de kracht heeft om leven te maken. Dat kun je zien, hè, als het wekenlang droog is geweest. Ik zag het vanmiddag nog op mijn balkon. Er staan tegenwoordig bloemen. En een van die potten die staat onder een boom. Nou, de regen die kan die pot niet helemaal bereiken. Dus die grond is droog geworden. En wat gebeurt er als ik daar dan water bij giet? Dan gaan die bloemen die erin zitten, die al een beetje verlept zijn, die gaan weer leven. Als ik straks thuis kom, ik heb vanmiddag wat water bij gedaan, ik was bang dat ze dood ging. Als ik dan thuis kom, dan zijn die bloemen die zijn weer gaan bloeien. Dat is wat water doet. Als je er water bij doet, dan komt het weer tot leven. Dat is wat de Geest ook doet. Dat is wat de Heilige Geest nou doet. Die maakt levend. Lees je maar mee in vers 4. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Als die geest wordt uitgegoten op het zaad, op de nakomelingen van Israël, die zo dor en droog zijn, dan zegt de Heer, die zullen uitspruiten tussen in het gras. Niet als het gras, maar tussen in het gras. Wat groeit er tussen in het gras? Je hebt de Heer ook in Oud-Beijerland wel van die veldjes waar gras groeit, en wat groeit er tussenin? Bloemetjes. Boterbloemen bijvoorbeeld. Paardenbloemen. Die groeien tussen in het gras. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de bloemen van het veld. Die je er eigenlijk helemaal niet had verwacht. Mooier dan je ooit had kunnen denken. En als de wilgen aan de waterbeken. Nou, wilgen kennen we ook wel. Wilgen die worden afgeknot. Al die takken worden er afgezaagd. En als al die takken er afgezaagd worden, dan is zo'n stomp is er van overgebleven. Dan zou je bijna denken, wat gaat dood. Dus daar nou voor leven aan te zien. Maar als daar de bloei in komt, binnen een paar weken, dan groeien die takken weer helemaal uit en staan vol met bladeren. In die woestijn van Israël, waar het zo dor en dood is, als die geest dan komt, dan gaat het bloeien en dan gaat het groeien. En wat nu voor Israël geldt, dat geldt vandaag ook voor ons. Als die geest komt, als die geest wordt uitgestort en als we door die geest worden aangeraakt, ja, dan worden we van dood leven. In al onze doodsheid, persoonlijk, maar ook in de kerk, gaat die geest dan leven scheppen. En dat is te merken. Dat is te merken als die geest komt. Want die geest, die komt niet met een paar druppels. Dan zou je er niet zoveel van merken. Die geest, die komt niet maar mondjesmaat. Nee, er komen stromen van zegen, vallend als plasregens neer. De Heer die zegt hier, ik zal water gieten, alsof de Heer een emmer leeggooit. Een plasregen. Nou, die kenden de Israëlieten wel. Plasregens in de woestijn. En die hele dorheid en die hele doodsheid van de woestijn, als er dan één zo'n gigantische regenbui overheen kwam, wat gebeurde er dan? Binnen een mum van tijd stond die hele woestijn in bloei. Dan groeiden de bloemen en het gras en de bomen en alles bloeide. Pracht. Als er dan één zo'n regenbui overheen gaat, ja, dan zou je niet denken dat daar ooit een woestijn was geweest. Zo krachtig komt nou die geest. Dat is te merken. Het is te merken als die reinigende werking van de geest in je leven komt. Weet je hoe dat te merken is? Dan word je bang voor de zonde. Dan word je bang voor de zonde omdat je bang bent dat die reinigende functie weer ongedaan wordt gemaakt door de zonde. Dat is te merken. En het is te merken als die levendmakende kracht van de geest, als je die mag ervaren in je leven. Waarom? Nou, omdat je dan werkelijk gaat leven. Dan ga je de dingen anders zien. Dan ga je het met John Newton zeggen. Eén ding weten. Ik was blind. En nu zie ik, kijk dat verschil. Blind te zijn en opeens te kunnen zien. Nou, dat merk je. Doof te zijn en te kunnen horen, dat merk je. Dat is te merken als die geest in je gaat werken en je aanraakt. Dat zullen de mensen om je heen gaan merken. Dat die geest van God zo krachtig werkt. Voor wie komt nou die belofte? Nou, die belofte die komt allereerst vanmiddag tot mensen die naar die reinige en naar die levendmakende werking van de geest verlangen. Ik zal water gieten, zegt de Heer, op de dorstige. Wie is er dorstig? Nou, dat is iemand die verlangt naar water. Ik hoop dat ze hier vanmiddag ook in Oud-Beierland zitten. Mensen die verlangen naar water. Die verlangen naar dat levende water. Die verlangen naar God. Die moeten zeggen, zonder uw geest kan ik niet, Heren. En zonder u, o God, versmacht ik van de dorst. Kom ik om. Of wat komt de Heere dan vanmiddag met een rijke belofte tot u en tot jou, die zo dorst naar hem? Want de Heere die belooft het, ik zal water gieten op de dorstige. En dan mag je vanmiddag je hand op dat woord leggen en het zeggen, Heere, hier heeft u het zelf gezegd. Heeft het zelf beloofd. Dat u water zult gieten. Heer, en u kunt niet af van uw woord. En ik ben dorstig, Heer, laat dan van uw geest nederdalen in mijn hart. Maar die belofte die komt niet alleen tot mensen die ernaar verlangen. Deze belofte komt ook tot mensen voor wie het allemaal dor en droog is. Deze belofte komt tot mensen die bij zichzelf geen enkel leven constateren. En die ook helemaal niet verlangen naar de werking van die geest, die er helemaal niet op zitten te wachten. En die het prima kunnen uithouden in de zonde. Maar vanmiddag klinkt ook die belofte tot u en tot jou. Want de Heer die zegt het, hij belooft dat hij stromen zal gieten op het droge. Gods waterstromen die komen niet alleen tot mensen die daarom vragen, die daarnaar verlangen. Maar als die stromen komen, komen ze ongevraagd en ongedacht. En dan komen ze overweldigend. Dan kun je hier vanmiddag in de kerk zitten. Met de gedachte dat je straks het allemaal zo snel mogelijk vergeet. Eigenlijk al niet van plan was om te gaan luisteren. Dat je helemaal niet verlangt. Dor, droog, doods. Maar als dan die geest van God komt. En in zo'n rijke mate komt, zo overweldigend komt, dat je dan heb je helemaal niks meer in te brengen. die geest je aanraakt, dan overspoelt hij je. Komt hij, mag ik het zo zeggen, vanmiddag als een tsunami. Maar dan blijf je niet staan hoor. Dan ga je onderuit. De discipelen, toen Jezus heen gevaren was ten hemel, die verlangden naar hem, naar die geest. Ze hadden dorst. We lezen dan in het boek Handelingen dat ze bijeen zitten en bidden en smeken. Verwachtende die geest, ze waren van die dorstigen. En die geest is gekomen. Maar er waren ook heel wat andere mensen in Jeruzalem en die zaten er helemaal niet op te wachten. Wat dacht u van die mensen op dat tempelplein als de geest wordt uitgestort met Pinkster? Denkt u nou werkelijk dat die mensen zaten te wachten op de geest? Nee. Maar die mensen die zagen Petrus en al die andere discipelen vervuld worden met de Heilige Geest. En ze hoorden Petrus die woorden spreken. Ze werden beschuldigd. Jullie zijn mede verantwoordelijk voor de dood van Jezus Christus. Dan staat ze helemaal niet op te wachten. Ze waren er misschien niet eens bij geweest toen in Jeruzalem. Maar dan komt die geest. Wat doet die geest? Die overtuigt die mens. En die doet het hen uitroepen, mannen, broeders. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Kijk, dat is wat die geest doet. Die komt zo overweldigend. En komt vernieuwend. En komt levendmakend. Het is mijn gebed vanmiddag dat die geest zo ook vanmiddag hier in Oud-Beierland in de herstelte van de gemeente komt. Dat die geest zo door de kerk waait. Wat een rijkdom ligt er in deze belofte. Niet alleen voor ons. Zoals hier zit. Maar ook voor onze kinderen. Voor ons nageslacht. Voor kinderen die misschien wel, hoe pijnlijk ook, weggedwaald zijn van de kerk. Dat we niet weten hoe we ze moeten bereiken. Heeft u het meegelezen? Het heeft u misschien wel geraakt. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Wat moet je dan van verwachten? Alleen van boven, van die geest van boven. Als we dan niet meer met onze kinderen over de Here kunnen spreken, oh, laten we dan met de Here over onze kinderen spreken. In een relatie tot deze tekstwoord. Om de hand op dit woord te leggen. Heer, u heeft het zelf beloofd. En hem niet eerder los te laten. Dan dat hij dat woord ook in vervulling heeft laten gaan. En gemeente. Waar dan die geest komt. Daar gaat het hart ook antwoorden. Dat zien we in onze tweede gedachte. Het werk van de geest weer klinkt vanuit het hart. In vers 5 horen we een belijdenis klinken. Eigenlijk moet ik zeggen, in vers 5 hoor je een drievoudige belijdenis klinken. De een die zal zeggen, ik ben van de Heer. Die zal zich noemen met de naam van Jacob. En weer een ander zal schrijven, ik ben van de Heer. En zich toenoemen met de naam van Israël. Op drie verschillende manieren wordt hetzelfde gezegd. Namelijk, ik ben van de Heer. Het laat iets zien van de veelkleurigheid van dat werk van de geest. Daar waar de geest werkt, dan werkt hij nooit op dezelfde manier bij ieder mens. Denk maar aan Lydia. De Heer opende haar hart. Wat een verschil met de bekering van Saulus. Die van het rijdier werd afgeworpen. De Heilige Geest die is vrij. En die moeten we daarin ook vrij laten. En die veelkleurigheid van de werking van de Geest. Die laat de dingen ook wel eens anders verwoorden. Dan kan het in de ene cultuur wel eens anders gezegd worden dan in de andere cultuur. Dan kan zelfs binnen een gemeente kan dat al verschillend zijn. Denk u maar aan het verschil tussen een ouder iemand die misschien zegt, ja, toen werd ik aangeraakt. Toen heeft de Heer mij stilgezet onder die en die preek. Toen ben ik zijn eigendom geworden. Dat mag blijden. Toen ben ik zijn eigendom geworden. En een kind dat in alle eenvoudigheid kan zeggen, maar ik hou van de Heer Jezus. Je zou zeggen dat ze ze op verschillende manieren verwoord. En toch, als je goed luistert en het is waar, dan zeggen ze eigenlijk precies hetzelfde. Dan komt het neer op deze woorden. Ik ben van de Heer. En dat is nu wat die geest van Christus doet. Paulus die zegt dat in de Romeinenbrief, in Romeinen 8. Want deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat woord getuigen, dat mag je ook nog vertalen met een ander woord. Want deze geest overtuigt onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is misschien nog wel een betere vertaling. Deze geest overtuigt onze geest dat wij kinderen van God zijn. Die overtuigt er nou van dat ik leer zeggen, ik ben van de Heer. Waar die geest dat doet, waar die geest nou komt, daar mag ik dat nagaan zeggen. Ik ben van de Heere, ik behoor aan de Heere toe. Kijk, in het verbond zegt de Heere tegen ons, u bent van mij. U behoort aan mij toe. En dat heb ik bij het doopvont aan uw voorhoofd verzegeld. U behoort mij toe. En daarom zijn alle beloften voor u. Die gelden nu. En daar mag het geloof dan op antwoorden. Als de Heer zegt, u behoort mij toe. Dan mag het geloof daarop antwoorden met, ik ben van u. Ik behoor aan u toe. Oh, wat is dat heerlijk. Als dat geloof dat zo mag beleiden. Vader, ik behoor aan u toe. Want ik heb u nodig. Elk uur, elk ogenblik. In de dagelijkse zorg voor het leven. O zoon, ik ben van u. Met het eigendom van u. Wat is dat heerlijk. Want uw bloed heb ik nodig om gereinigd te worden. En o geest, u behoor ik toe. Wat is dat heerlijk. Wat is dat schitterend. Want alleen door uw geest kan ik dagelijks vernieuwd worden. Zonder u, Heere, ben ik helemaal niets. Maar in u heb ik alles. Kijk, dat is wat ik belijd als ik zeg, ik ben van de Heere. Dan zeg ik daarmee, ik ben afhankelijk van de Heere. Maar niet alleen, ik ben afhankelijk van de Heere. Ik pleit er ook mee dat de Heere het voor het zeggen heeft in mijn leven. Als ik zeg, als ik mag belijden, ik ben van de Heere, dan heeft de Heer het ook voor het zeggen in mijn leven. Dan mag de Heere aanwijzen in mijn leven waar het misgaat, doorgrond mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwigheid, dan mag de Heere dat aanwijzen. Als ik zeg dat ik van de Heere ben, dan mag de Heere mij roepen waar hij mij nodig heeft. Als ik zeg dat ik van de Heere ben, dan heeft de Heer het in alle dingen voor het zeggen. Neem mijn leven en laat het Heere toegewijd zijn aan uw Heer. Heer, ik ben van u en ik ben voor u. Dat is wat het geloof beleidt als het zegt, ik ben van de Heer. Misschien is er hier nu wel iemand die zegt, ja, ik vind dat het er wel heel stellig staat. Kun je dat zomaar zeggen? Ik ben van de Heer. Ik zou toch iets voorzichtiger zijn. Ik hoop van de Heere te zijn. Het staat er met een zekerheid. Hè? En gene zal met zijn hand schrijven. Nou, als je iets opschrijft, dan staat het er zwart op wit. is niet meer uit te wissen. En dat is nu precies wat die geest van Pinksteren doet, gemeente. Als die geest van Pinksteren komt, dan komt die geest met de volle zekerheid van het geloof. Is er dan geen twijfel? Oh ja, zeker. Oh ja, zeker. Maar dat komt niet door die geest. Dat komt door het ongeloof wat in mij overgebleven is. En wat nog dagelijks de kop opsteekt. Dat ongeloof dat zich verzet tegen die geest. Maar dit moet u goed onthouden, gemeente, vanmiddag. Waar die geest komt, daar komt de volle zekerheid van het evangelie, van het geloof mee. Die is onlosmakelijk verbonden met de geest van Pinkster. Die geest die wil u niet in de onzekerheid laten zitten, maar wil u verzekeren van het geloof. Daar heeft de Heer heel wat werk aan. Dan denk ik maar weer even aan die tekst uit Romeinen 8 die ik zo net noemde. Deze geest overtuigt onze geest dat wij kinderen van God zijn. Paulus gebruikt niet voor niets dat woord overtuigen. Dat voelt u wel in, dat voelt u wel aan. Daar zit een moeite al in, daar hoor je erin doorklinken. De Heer die moet er moeite voor doen. Wij zijn niet zo snel overtuigd. En zeker niet als het om de dingen van de Heer gaat. Wij wantrouwen zo vaak nog de Heer. Maar waar die geest nou komt, daar komt ook die overtuigende werking van die geest. Die ons leert zeggen, Abba, Vader. Die ons leert zeggen, ik ben van de Heer. En gemeente, op die belijdenis komt het nou aan in ons leven. Dat wij vanmiddag hier en aan de kerktelefoon allen hoofd voor hoofd leren zeggen, ik ben van de Heer. Of we nu dorstig zijn en er naar uitzien, dat we dor en droog zijn. Maar op deze belijdenis komt het aan. Want de Heer die zegt in het verbond tegen u en tegen jou, u behoort aan mij toe. En dan is er niets liever dat de Heer wil, dan dat u in het geloof leert antwoord. Ik ben van u. Ja, maar ik kan dat niet. Nee, dat weet ik ook wel. U kunt dat ook niet. Want u bent dor en u bent droog en in u is geen leven. Maar nu komt de Heere met zijn rijke belofte vanmiddag tot ons. En hij zegt, ik zal het doen. Vanuit onszelf kunnen we dat niet. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door zijn geest. Maar die geest die wil God u vanmiddag nou schenken. Hoe zouden we de Heere dan niet aangrijpen op deze rijke belofte? Ruis al Gods stroom der genade in gemeente en huis en hart en laat in uw gezond zich baden. Wat gebogen gaat door smart. Stroom, o heilige geest, ter neder. Op het uitgedroogde land. En de bloemen die bloeien wijder. Haast verwelkt door zonnebrand. O, zouden we ons niet vastklemmen aan deze belofte. Laat het toch uit uw hemel stromen in de kerken overal. Want van uw nederdaling dromen moede harten. Zonder tal, wat doet dan die geest? Nou, nieuwe liefde en nieuwe zangen. Kracht die zielen opwaarts tilt, brengt uw ruisen. Die het verlangen als een heilig lied er doortrilt. O, kom, gij dorstigen. Kom hier drinken uit de milde heilsfontein. En laat uw ziel in het stof niet zinken. Ja, dat zou je doen, hè, als je naar jezelf kijkt. Dat zou je doen als je naar jezelf kijkt. Dan zou je er moedeloos van worden. Maar laat uw ziel in het stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. En laat u door haar golven dragen tot waar liefde nooit verkoelt. Waar de kust der aardse dagen door Gods vreugde wordt omspoeld. Gemeente, wanneer we hier zo leren drinken uit deze belofte. Wanneer we ons zo vastklampen aan deze belofte. Dan kan het niet anders. Of we worden vervuld met die geest. En dan is het die geest die het ons leert zeggen. Abba, Vader. U alleen. U behoor ik toe. Amen. In antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Psalm 87. Daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 87 vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft. Psalm 87 vers 3 en 4.